Wel, u mag gaan naar Jacobus hoofdstuk 1, vers 19, een heel kort vers. Jacobus 1, vers 19, en het is eigenlijk meer een vertrekpunt. De vorige preken, wat ik u ook gezegd had, ben ik door een tekst heen gegaan. Vandaag gaat me dat niet lukken, omdat ik vandaag een thema heb die eigenlijk niet zo heel makkelijk in één vers naar voren komt, maar eigenlijk in een aantal versen. Dus ik hoop u wat in een breder kader mee te nemen. Want mijn springplank is, en het vers waar ik later ook op terugkom, is Jacobus 1, vers 19. Heel kort en bondig. Zo dan, mijn geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Tot zover de schriftlezing. Ik wil u vandaag meenemen naar de staat Washington. Het grote Amerika, de staat Washington, helemaal aan de westkust, net onder Canada. Zo. Voor degene die de kaart van Amerika een beetje in zijn hoofd heeft. Naar 18 mei 1980. Een hele gewone dag. Het was een dag waar de zon vroeg opkwam. Een dag als elk ander. Een gewone ochtend. Een beloofde een normale dag te zijn. De ochtendspits was goed op gang gekomen en iedereen ging naar zijn werk alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Alles was rustig. Maar wie enigszins in de buurt ervan woonde, die zag in de horizon of in de verte die grote berg, Mount St. Helens. Die ochtend leek er nog niet zoveel aan de hand, maar er waren wel wat symptomen geweest doorheen de weken ervoor dat het wat rommelde in de ondergrond. Er waren metingen ook gedaan van, het was een vulkanische berg, hoe staat het ermee, lijkt het allemaal goed. En zelfs ochtends vroeg, op 18 mei 1980, zelfs ochtends vroeg om 6 uur, was er eigenlijk nog niks aan de hand. Er was nergens waren de symptomen dat het misging. Vandaar dat ook alles in rust leek. Iedereen ging aan het werk en alles ging zijn gang. En de zon was rustig opgekomen een dag als geen ander. Tot op die bewuste dag rond 8:30 was er een aardbeving. Een redelijk stevige aardbeving. En middels deze aardbeving zakte als het ware een enorm gedeelte van de helling van de vulkaan, of van de berg zou je kunnen zeggen, zakte weg. En de dingen die er van tevoren eigenlijk heel rustig waren begonnen, het was wat gaan rommelen in die weken daarvoor, wat ik al zei, en er was wat druk opgebouwd, maar niet verontrustend. Maar doordat de grond als het ware in één keer wegzakte, kwam daar met een enorme explosie allemaal vulkanisch materiaal vrij. Volledig verzadigd met allerlei gassen, met een extreme temperatuur. En met een snelheid van het vertrekkende 350 km per uur en het reikte tot aan boven de 1000 km per uur, werd daar materiaal weggeblazen. Mount St. Helens ontplofte. Superhete gassen. Een extreme explosie die uiteindelijk nadien een trechter veroorzaakte die 37 kilometer breed was en 30 kilometer diep. Dat is niet iets wat we alle dagen meemaken. Na die tijd kwamen ze er ook met metingen, toen alles enigszins afgekoeld was en het weer begaanbaar was en het veilig was om daar te zijn, kwamen ze eigenlijk tot de conclusie, de eerste 13 kilometer was alles compleet weggevaagd. Een maanlandschap was over, meer niet. De eerste 13 kilometer. Het duurde ook nog jaren voordat daar ook nog maar iets ging groeien. Zo heet was de grond geweest dat alle zaden die er zaten compleet verschroeid waren. Een maanlandschap, alles compleet vernietigd en kaal. En dan had je eigenlijk na die 13 kilometer tot aan de 30 kilometer had je een enorme drukgolf gehad. Een drukgolf die eigenlijk alles wat in zijn baan zat omvergeblazen had. Nou, daar zaten een paar dalen in waar bomen bij wijze van spreken op alleen de toppen uitgeknakt waren. Maar alles was in ieder geval nog om. En buiten de 30 kilometer was vooral de schade door de enorme hitte van de gassen. En daar waren ook de slachtoffers gevallen die daarbij omgekomen zijn. Uiteindelijk bleek dat er 1 kubieke kilometer, dat is een kilometer bij een kilometer bij een kilometer, aan grond verplaatst was. Het water in de meren eromheen en het nabijgelegen meer was 60 meter gestegen. En voor 30 jaar zouden ze nog vol liggen met drijfhout. Zoveel bomen waren er weggeblazen. Nou, dat is niet de explosie waar je graag bij zou staan, is het wel? Dat is niet wat we graag meemaken. En de gevolgen daarvan hebben nog jaren, zoals ik ook liet zien, waren jaren zichtbaar en nu nog. Alles in de buurt was permanent veranderd. Een gigantische explosie. Nou, hier willen we niet bij zijn, bij zo'n explosie. Maar we staan vaker bij andere explosies die we misschien ons niet realiseren, met misschien wel gelijkaardige gevolgen. Een woedeuitbarsting. Een explosie van woede die wij uiten en vormgeven en alles om ons heen wegblazen. Oké, misschien niet met hetzelfde natuurgeweld als bij Mount St. Helens, maar wel met blijvende schade. Alles in de buurt van ons is verschroeid. Is het niet letterlijk, dan is het wel geestelijk. En dat is eigenlijk waar ik vandaag bij wil stilstaan. De toorn die wij zo vaak in ons hebben. De woede. En we realiseren het ons waarschijnlijk niet altijd, maar elke woedeuitbarsting die wij hebben, heeft blijvende gevolgen om ons heen. Zeker als je net aan het herstellen bent van een woedeuitbarsting als omliggende of als omgeving en er komt weer een overheen. Nou, misschien hebben we niet allemaal de gedachte van wij zijn zo'n enorme uitspatting als bij Mount St. Helens. Zo vaak hebben wij geen woedeuitbarsting. Misschien niet. Als ik u zou vragen, heeft u een woedeprobleem? Dan denk ik niet dat iedereen mee is en denkt van woedeprobleem? Nee, waarschijnlijk niet. De meesten exploderen niet, zoals ik net zei, de vulkaan. Maar als ik u vraag, bent u altijd boos over het juiste? Heeft u altijd de juiste motieven voor uw boosheid? En toont u altijd voldoende zelfbeheersing als u boos bent? Kan ik u garanderen dat op al deze drie punten u vroeg of laat ergens gefaald heeft? Ik wel. Toen ik in mijn studie was, kwam ik hier duidelijk naar voren zo van, ik kan mijn hoofd alleen maar buigen en zeggen van, Heer, ik ben geen voorbeeld om deze preek te geven. We voelen het allemaal. En dat is ook waarom ik hierbij stil wil staan. Ik denk dat het belangrijk is dat wij ons probleem gaan zien en door de genade van de Heer hierin mogen veranderen om een groeiende mate van vrede om ons heen te mogen creëren en behouden. Dat we boos mogen worden over de juiste dingen, met de juiste motieven en het op de juiste wijze mogen uiten. Zodat de vrede bewaard blijft. Want dat is de serie waar we mee bezig zijn. Is het niet deel 5? Dat de vrede om ons heen en in ons bewaard blijft. En een van de punten die hierin zo duidelijk naar voren komt, is inderdaad dat wij onze woede op een wijze uitleven en vormgeven dat de Heer verheerlijkt wordt. Geen eenvoudig onderwerp. Kan ik u zeggen, ik heb ook lang geworsteld om dit enigszins in een vorm te krijgen. Maar ik hoop u mee te nemen. Ik wil beginnen met woeden gedefinieerd. Laten we eens stilstaan, wat is nu woede? En ik heb het wel gedefinieerd, maar het is gewoon, we gaan het eens omschrijven. Wat is nu woede? Wat is nu woede? Nou, laat ik eerst eens zeggen, als we spreken over woede soms, en bij een preek kan dat, bij een preek kun je dingen tegen elkaar overzetten. Woede is geen impuls die buiten onze controle ligt. Hij veroorzaakte dat niet mij. Hoe vaak hebben we dat niet met de kinderen? Als er ergens is, hij deed dat. Zijn ze boos? Hij veroorzaakte dat. Nee, dat is het niet. Het ligt niet buiten onze controle. Het is geen psychologische stoornis. Als u googelt, komt u dat tegen. Psycholoog, dat is het niet. Het is ook niet zo dat woede een emotioneel overdrukventiel is die we af en toe eens moeten laten gaan. Je ziet bij sommige mensen zo'n bokszak buiten hangen. Als ze dan woede zijn, dan gaan ze naar zo'n bokszak toe. Dan gaan ze zich helemaal uitleven. Ik kan u alleen maar zeggen, hoe meer je dat doet, hoe agressiever je wordt. Nou, dat is trouwens weer bewezen. Het is geen emotioneel overdrukventiel. Er is ook geen demon die we uit moeten drijven, alsof er een woededemon in u of mij zou kunnen zitten. Het is trouwens onmogelijk bij elk kind van de Heer dat daar een demon in zit. Dat is een andere zaak voor een andere preek. Laat ik ze een definitie geven. En dan moet u even goed luisteren. Definities zijn nooit makkelijk, want dat is geschreven tekst. Maar ik hoop dat ik het een beetje kan uitleggen doorheen de preek verder ook. Althans doorheen dit punt. In onze woede wordt heel ons wezen, zoals we hier staan en u ook zit, ingezet. Doordat wij in onze ogen iets kwaadaardigs waarnemen en geven actief een negatief waardeoordeel. Of anders gezegd, als we in onze ogen iets kwaadaardigs waarnemen, trekt heel ons wezen ten strijde om dat onrecht uit te delgen. Welkom. Het is dus meer dan een emotie. Het is meer dan een emotie. Het is niet zomaar een uiting van emotie. Het is iets waar we dus, als we boos zijn, dat alles in ons ten strijde strekt om dat onrecht in onze ogen uit te delgen. Boosheid is dus iets wat wij doen. Ons hele wezen is erbij betrokken. Ik bedoel, dat zie je bij kleine kinderen als die boos worden. Met één woord. En ze zijn boos. Nee. En ze vallen op de grond neer en ze gaan slaan en ze beginnen te schreeuwen. En in een ondeelbaar ogenblik is het decibelvolume van 0 naar 100. Je weet niet waar het vandaan komt. Er is een explosie. Hun hele lichaam is erbij betrokken. Lezen we ook in Genesis 4 vers 5. Weten we nog Kaïn? Kaïn zijn offer wordt niet geaccepteerd. En wat staat er dan zo mooi in de NBG? Kaïn werd zeer toornig en zijn gelaat betrok. In de NBG of de HSV staat en hij boog zijn hoofd of zo. Kaïn werd zeer toornig en zijn gelaat betrok. Het is aan de buitenkant te zien als iemand boos is. Ik ben niet boos. Nou, dat gaat niet op. Ons hele wezen is erbij betrokken. Het is iets wat we actief doen. En Kaïn zag onrecht, weten we dat nog? Want zijn offer werd niet geaccepteerd. Begrijpt u even waar ik heen ga, hoe het gezien. Hij zegt onrecht, mijn offer wordt niet geaccepteerd. Dat is onrecht in zijn ogen. Wat gebeurde er in hem? Hij trok ten strijde. En hij trok zo ten strijde om het onrecht uit te delgen. Hoe deed hij dat ook alweer? Door zijn broer te vermoorden. Door zijn broer te vermoorden. Woede is een reactie op. Zie, het is een reactie naar iemand en vaak tegen iemand. Het is een protest. Het is vaak een protest. Wat jij gedaan hebt is verkeerd. En dan komt het oordeel, het waardeoordeel wat ik al zei, in de zin van dat moet stoppen. Het is verkeerd en het moet stoppen. Het moet niet alleen stoppen. Het moet nu stoppen. Dat is vaak als wij boos worden wat naar voren komt. Het moet nu stoppen. Nou, Kaïn voerde dat letterlijk uit, is het niet. Hij nam zijn broer mee en hij doodde hem. Nou, wij zien onszelf niet graag als een moordenaar. Hè? Wij plaatsen onszelf niet graag naast Kaïn. Kaïn had een woedeprobleem. Ik bedoel, zijn gelaat betrok. En de Heer had hem nog gewaarschuwd. De Heer had hem gewaarschuwd en zegt, Kaïn, zonde staat aan de deur te kloppen. Laat het niet toe. Zorg dat je niet overmeesterd wordt. Hij liet het toe. Hij werd erdoor overmeesterd. En dat heerste in zijn hart. Nou, wij zien onszelf niet graag als een mensenmoordenaar. Maar weet je wat 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 15 zegt? Johannes zit er de laatste tijd wel vaker, maar die is zo cryptisch en zo bondig. Die zegt, ieder die zijn broer haat, is een moordenaar. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. Ah, dan komt het wel dichtbij, hè? Dan is het niet meer zo van, ja, maar Kaïn, dat is een moordenaar. Wij zijn alleen maar geïrriteerd over mensen. Die man die irriteert me, dat kind irriteert mij, die situatie irriteert mij, die persoon irriteert mij, dat voorval irriteert mij. En daar zijn we gewoon, we zijn gefrustreerd over personen. Zo spreken wij vaak. Mensen. Als er haat in ons hart zit, dan zijn we moordenaar. Jezus is dat heel scherp neer te leggen. Hè? Matthäus 5, wat zegt hij daar? U hebt gehoord dat tegen de oudsten gezegd is, of vroeger gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt, zal de rechtbank schuldig bevonden worden. En dan zeggen we ja en amen. Als iemand gedood wordt, dan komt hij voor de rechtbank en die zal schuldig bevonden worden. Yes, wij staan daar achter en zeggen het recht moet zegen vieren. Maar wat zegt de Heer Jezus in vers 22? Maar ik zeg u, al wie, en de HSV plaatst daar een woordje tussen, ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Wie ten onrechte boos is, en dat klopt wel wat de HSV daar zegt, ten onrechte boos. Het staat niet in de Griekse tekst, hè, dat ten onrechte, maar dat klopt wel. Dat is een juiste interpretatie van de tekst daar, of van de principes. Als we ten onrechte boos zijn op onze broer en zus, dan zijn we gelijk een moordenaar en staan we net zo schuldig voor de rechtbank van God. Zie, dan komt het dichterbij. Dan plaatsen wij het in de juiste perspectief. Zie, we stemmen in als een seriemoordenaar veroordeeld wordt. Maar als wij woede hebben in ons hart naar mensen, en het is een onterechte woede, dan staan wij feitelijk naast de moordenaar, dan staan we naast Kain. Ik zeg, Heer, wij zijn ook schuldig aan gelijk iets. Hoe vaak heeft u niet de telefoon gepakt om te zeggen van ik moet die persoon eens eventjes vertellen waar het op staat. Of in ieder geval duidelijk maken of laten weten dat het niet juist is wat hij gedaan heeft. Of u heeft een mail geschreven of u bent erheen gegaan. Of alleen maar omdat u onrecht zag en u wilde dat recht zetten. We weten hoe sommige situaties dan verlopen, is het niet? Dan explodeert de situatie. Verwijten vliegen door de lucht. We kennen dat in onze huwelijk. Hoe dichter je bij elkaar leeft, hoe makkelijker de verwijten over en weer gaan. Hoe meer verwijten we ook hebben, is het niet? Ik leef dag en nacht met Erik en je vindt genoeg problemen in zijn leven waar je mee kan gooien en verwijten en stenen en van alles. En wat zien we dan na die tijd als de verwijten geweest zijn? Dan zien we een spoor van vernieling en relatie is niets meer over. Woede. Naar onze definitie, woede laat alleen maar zien wat wij het meeste lief hebben. Waar we boos over worden, is hetgeen wat wij het meest lief hebben. Daar zit een waardeoordeel in. Als iemand of iets ons verlangen, onze wensen en onze lusten dwarsboomt, dan komt daar een heel arsenaal van woede wat wij pakken. En we pakken als het ware ons hele treinstel en alles wat we in ons hebben van ons wapenarsenaal, dat schieten wij af in toren op de ander. Het is alleen de Heer die onze intenties volmaakt weet en onze woede beoordeelt en oordeelt. Wat woede is. Ik hoop dat u enigszins geproefd hebt wat woede is. Er is veel meer over te zeggen, maar ik wil het vandaag ook weer compact houden. Wat woede is. Maar er is gelukkig een oproep en die lazen wij al in het vers van 1 Jacobus. Er is een opdracht dat wij langzaam tot toorn zijn. Een belangrijk facet zit erin, als eerste waar we bij stil moeten staan, nergens in de Bijbel is een verbod of een gebod dat wij niet boos mogen worden. Soms dan krijgen we zoiets van kinderen van de Heer, jullie mogen nooit boos worden. Oh, is dat zo? En waar staat dat dan? Nee, nergens in de Bijbel is een verbod op toorn of woede. En waarom? Omdat God zelf toornig is. Opdat hij kent toorn en hij weet wat het is. En straks zullen wij daar ook nog wat meer bij stilstaan. Dat onze Heer Jezus momenten in zijn leven kende hier op aarde zijn mens zijn dat hij zijn toorn uitte. Daar gaan we van leren. Maar onze eerste oproep die wij te horen krijgen is dat de woede bij ons getemd wordt. Zo heb ik het genoemd. De woede getemd, dat wij, zoals Jacobus dat ook zo mooi zegt, langzaam tot toorn zijn, langzaam. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel conflicten eigenlijk in de kiem gesmoord waren of direct geblust. Als we langzaam tot toorn waren geweest. Als we niet zo makkelijk in brand konden gaan. Ontelbare conflicten die zouden al lang rechtgezet zijn als wij niet in hevige emotionele woede hadden uitgebarst en een verschroeiend effect hadden gehad op de hele relatie. En het is verzuurd en we zien ze niet meer in onze omgeving. Langzaam tot toorn. Hier gaat het over een rechtvaardige toorn. En dat gaan we bij het volgende punt uitleggen, wat dat is. Rechtvaardige toorn, de HSV liet straks al zien, wat zei ik al bij de Heer Jezus, onrechtvaardige toorn. Nou, hier gaat het inderdaad, er is een rechtvaardige toorn en er is een punt dat we boos mogen worden, maar we moeten langzaam boos worden. Langzaam. Dat we als het ware lang in het vuur kunnen staan zonder dat we in brand vliegen. We moeten als het ware brandwerend zijn. Brandvertragend. En hier wil ik een paar spreuken lezen. Spreuken die zijn zo eenvoudig en praktisch. U mag ze mee opzoeken en anders moet u gewoon even goed luisteren. Spreuken 15 vers 18. Een driftig man veroorzaakt ruzie. Een driftig man, maar een geduldig stilt de oneenigheid. Een driftig man is dus eentje met, zoals we dat vaak noemen, een kort lontje. Bij elk vonkje wat in de buurt komt, en er is een explosie. Het gaat volledig over de rooien. Knalt uiteen. Zie, een driftig man veroorzaakt ruzie. Hij veroorzaakt het. Het is er niet, maar hij veroorzaakt het gewoon. Er is een meningsverschil of een verschil van inzicht over facetten. Prijs de Heer daarvoor. Dat we verschillende facetten kunnen belichten met elkaar. Maar deze persoon die vat het persoonlijk op. En die zegt, nee. Dat van mij is het enige juiste. Boef. En die vat het persoonlijk op en die knalt uiteen. Maar wat staat er dan achter in het tweede gedeelte? Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldig stilt oneenigheid. Nou, dat geduld, dan denken wij vaak, dat is iemand die gewoon geduldig is. Nou, het woord hier laat eigenlijk iets zien in het Hebreeuws, dat het eigenlijk is, en de Engelse vertaling vertaalt het ook allemaal zo, langzaam tot toorn. Langzaam tot toorn. Dat is een mooie omschrijving. Als u nog eens tijd heeft om doorheen de Bijbel te gaan, waar u dat terugvindt en waar het spreekt over God. Exodus is de eerste. Ik ben geduldig, groot voor goede tierenheid, langmoedig, langzaam tot toorn. Spreekt God over zichzelf. God is langzaam tot toorn. En deze persoon die hier in hoofdstuk 15 van vers 18 van Spreuken genoemd wordt, is die man die dus inderdaad langzaam tot toorn is. Wat staat er dan zo mooi? Die stilt oneenigheid. Dit is iemand met een lange lont. Iemand die niet snel boos wordt. De een is explosief en het knalt en het is brandbaar. Van de week hadden we, ik geloof dat deze week was of vorige week, een vrachtwagen met explosieven was omgegaan. Ik weet niet of het nou in België was of in Nederland, maar er was een vrachtwagen van het leger met allemaal explosieven en die was omgegaan. En dat lag daar allemaal verspreid over de weg. En wat doet iedereen? Vertrek. Dat is gevaarlijk spul. Zie, dat is eigenlijk de man die driftig is. Maar dat is iemand dat is, dat is gevaarlijk. Maar de ander is stabiel in dit vers, die is langzaam tot toorn. Dat is feitelijk iemand die stabiel is. Die beheerst, dat is geen explosief. Dat is water. Dat is altijd veilig. Hoe je het ook vervoert. Waar je het ook tegenaan duwt. Dus al komt er een vonk bij dat doof trekt. Weet u in Spreuken? Spreuken 16 vers 32. Dat is een leuk vers. Ik wil niet heel veel spreuken naar voren halen. Er zijn er genoeg op dit punt die ons kunnen helpen, maar gewoon om te laten zien waar het specifiek gaat over langzaam tot toorn. Spreuken 16 vers 32. En dit is een van die spreuken die spreekt in termen van beter dan. Het is allebei goed wat ze hier aanhalen. Het is niet contrast van dit is slecht en dat is goed. Nee, het een is goed, maar het ander is beter. Goed luisteren. Een geduldig mens is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheert, is beter dan wie een stad inneemt. Nou, in dat eerste stuk, een geduldig mens is beter dan een dappere held. Wij leven niet meer in de tijd van helden, hè? Dit was geschreven in de tijd van Salomo. Wel, als er een al helden had, dan was het zijn vader, hè? 2 Samuel 23, daar worden de helden opgenoemd. Zo'n fantastisch hoofdstuk, als je daar nog eens een keer wil lezen. Dat zijn de helden. Bijna voor ons hebben we zeggen, dat gaan we niet lezen als de kinderen erbij zijn. Maar ik ga een stukje lezen, of tenminste uitleggen. 2 Samuel 23, 9 tot 11, en u hoeft het niet op te zoeken. Maar daar gaat het over Eleazar. Een van de grootste helden bij David. Die de strijd aanging in die tijd met de Filistijnen. En hij staat op een stuk land en hij verdedigt dat. En hij verdedigt dat zo, dat hij letterlijk een slachting aanbrengt bij de vijanden van God, die Filistijnen. En dan staat er zo mooi, totdat zijn hand vermoeid werd en zijn hand aan het zwaard kleefde. Wat een grafische omschrijving. Het volk staat er dan zo in het volgende vers, het volk na hem hoeft alleen maar te komen om de Filistijnen te plunderen. Eén man brengt een slachting aan en iedereen heeft zoiets van, wow, dat is een superhero. Hij kan zijn hand niet eens meer losdoen, het zwaard blijft er gewoon aan plakken. Oh, zegt de schrijver van de spreuken, dat is een held, maar het is beter. Beter. Wat was dat ook alweer? Een geduldig mens. Zelfde woord in het Grieks, Hebreeuws. De man die langzaam is tot toorn is beter dan die grote held. Ha. Dus er is een mogelijkheid voor u om een held te zijn. Als ik de meeste van u zie, dan maakt u meer kans om een held te zijn in geestelijk opzicht. Dat u langzaam tot toorn bent en dat u een held bent zoals we net bij David lazen. Mooi is dat, hè? Dit is voor iedereen weggelegd die de Heer Jezus lief heeft. Goed, beter dan. Een geduldig mens is beter dan een dapper held. En dan staat er nog achter deel 2 van 16:32 van Spreuken. En wie zijn geest beheerst, wie de teugels als het ware van zijn toorn kan inhouden en van zijn geest, is sterker of is beter dan wie een stad inneemt. Wauw. Want stad innemen was niet makkelijk, hè. Wij hebben landsgrenzen, daar hadden ze stadsgrenzen. Daar was de muur, poorten dicht, alles eroverheen. En wat was het dat David beloofde? Was het David? Ja, ja. Die als eerste over de muur gaat van Jeruzalem, wordt mijn leger aanvoerder. Meen je dat zoiets was? Joab was de eerste. Dat was de held. Wel, zegt de schrijver van de spreuk, die zegt, dat was een held, maar ik ken een betere. Wie langmoedig is, wie geduldig is, wie langzaam tot toorn is. Wie in het vuur van de toorn staat en die de aanval krijgt, die van binnen als het ware alle mogelijkheden heeft om in brand te staan en toorn en woede naar buiten te knallen als Mount St. Helens, maar het inhoudt. Tegenovergesteld is ook waar, hè? Spreuken 25, 28. Een stad met omvergehaalde muren, die compleet gesloopt is. Zo is iemand die zijn geest niet bedwingt. Als je bij iemand staat en die explodeert en die laat het gaan al zijn woede en toorn als een verschroeiende Mount St. Helens. En jij staat daar een paar meter af en je krijgt daar een volle laag over je heen. En het enige wat nog van jou over is, is alleen maar een buitenkant en de rest is... En dat is ook nog eens een keer gebladkerd. Zoveel hitte kwam daarmee vrij. Dan zegt de schrijver in negatieve zin. Dat is een stad met een omvergehaalde muur. Hij heeft zijn geest niet in bedwang. Zie, mensen die hun geest in bedwang hebben, zijn de mensen die conflicten beheersen. Die de woede en de toorn als het ware weten te blussen en te sussen. Wauw. Een driftig man. Die veroorzaakt ruzie. Maar iemand die langzaam tot toorn is, stilt oneenigheid. Langzaam tot toorn. Makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Daarom wil ik u ook een aantal principes meegeven in het laatste punt. En u ziet dat ook in uw outline. Woede gestuurd. Woede gestuurd. Nou, als we naar de Bijbel gaan, hier kon ik een hele serie over houden. Alleen dit punt al. Daarom ziet u ook, ik ben het behoorlijk aan het condenseren, dat het compact blijft. De Bijbel laat heel veel manieren zien waarop wij als mensen een onrechtvaardige woede uiten. Ik bedoel, Kain zijn woede was onrechtvaardig. Dat was niet juist. Want hij offerde verkeerd. Maar hij wou dat God op zijn termen het offer accepteerde. God zegt, nee, dit zijn mijn termen. Onrechtmatige woede, onrechtvaardige woede. Hij uit dat ook nog eens een keer onrechtvaardig. Herodes. Nieuwe Testament, pakken gewoon even een paar. Allemaal kunnen ze opnoemen, hè? David, Salomo. Allemaal hebben ze onrechtvaardige moed. Overal kun je terugvinden. Herodes. De drie. Oh, dan weten we niet eens of het drie waren. Hè? De wijzen uit het oosten. Die komen. Vertellen jullie me dan ook waar de koning geboren is? Oh ja, ja, we komen terug. Ja, door middels een droom worden ze ergens anders heen geleid. En Herodes wordt woest. Wat doet hij? Alle kinderen onder de 2 jaar. Woest. Uitmoorden. Zijn toorn liet hij volledig gaan. Compleet onrechtmatig. Compleet onrechtmatig. Vandaag wil ik dus inderdaad u meenemen niet wat niet te doen, maar wat wel te doen. We gaan gewoon naar de Heer Jezus toe. 2 voorbeelden waar we kunnen zien dat de Heer Jezus een woede, een ijver had en dat op de juiste manier toont. Om daar voor onszelf van te leren. Het eerste vinden we in Johannes hoofdstuk 2, vers 15 en 16. En dit is de tempelreiniging. We hebben daar al bij stilgestaan. Jezus reinigt de tempel. Hij komt daar binnen. Hij is feitelijk een stuk verbolgen, want hij heeft het eerder gezien, wat er gaande was, de dag daarvoor. Hij heeft het geobserveerd. Dit is een commerciële business geworden. En wat ging hij doen? Hij ging een geestel maken van touwen. En dat lezen we in vers 15 van Johannes hoofdstuk 2. En nadat hij, dat is Jezus, een geestel van touwen had gemaakt, dreef hij ze, en dat zijn alle mensen die daar in de verkoop zaten en eigenlijk de tempel onteerden. Ja, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen, de runderen. Het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkocht, neem deze dingen van hier. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En in vers 17 lezen we dat hij dat deed, later herinnerde dat het de ijver van de Heer was voor zijn vader. Jezus ijverde. Nou, toegegeven, in deze tekst vinden we geen toorn van de Heer, verwoord zoals we dat graag zouden zien, een woord, maar de ijver van de Heer laat wel zien dat hij een bepaalde verbolgenheid had. Dat er iets gaande is wat niet correct is. En dat het bij hem een bepaalde woede opwekt. Dat zien we eigenlijk wel duidelijk in de tekst naar voren komen. Jezus was verbolgen over onrecht die zich afspeelde op het tempelplein, want dat hoorde daar niet, dat was een huis van gebed. Vulde Matthäus nog aan. Jezus staat daar niet en hij wordt niet boos omdat hij persoonlijk gekwetst is. Oh, ze hebben mij niet geaccepteerd. Nee, dit is het huis van mijn vader. Dit is, zijn naam wordt hier onteerd. Zijn instellingen. En als we dan kijken naar hoe uitte Jezus het, hij handelde compleet beheerst. Nergens vinden we dat hij explodeert. Hij spreekt mensen aan. Heel eenvoudig, tegen de duivenverkopers zegt hij van, pak je bazaar op en vertrek. De dieren drijft hij naar buiten. We lezen nergens dat hij erop loslaat, dat hij losgeslagen is. Nee, het is constant als je hem volgt en zeg je, dit is niet juist, dit moet weg. Er is een toorn, maar je proeft ook dat het beheerst is in de tekst. Jezus is volledig alles onder controle, hij explodeert niet, maar hij is ferm. Mooi om te zien. Het is een woede die volledig onder controle heeft. Jezus toont hier kolossale zelfbeheersing. En eigenlijk de principes die ik hier uithaal, vindt u ook in dat onderste stukje van uw preekschema. Dat was onrecht. Het was onrecht naar de Vader toe. En hij was beheerst. Hetzelfde vinden we terug in Markus hoofdstuk 3. Je proeft het al, ik ga kort en bondig. Hè? Markus hoofdstuk 3, hetzelfde stuk. Waar Jezus als het ware een melaatse op hem afkomt en zijn hand is verschrompeld en het is Sabbat. En de fariseërs die sluipen er als het ware heen en ze focussen op de Heer. Ze zijn eigenlijk hem in de spotlight aan het zetten, zo van, wat zal hij doen op de Sabbat? Dan proeft u wel dat het motieven van de fariseërs bijzonder slecht was. Maar ik wil toch even die 6 versen lezen van Marcus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. En dat is hij, dat is Jezus, kwam opnieuw in de synagoge. En daar was iemand met een verschrompelde hand. Daar was iemand die een verschrompelde hand had. En dan lezen we het over de fariseërs. En ze letten scherp op hem, om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou. Opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Oh, zou de Heer Jezus, die melaatse met zijn verschrompelde hand, zou die hem genezen? Want dan hebben wij iets. Dan hebben wij iets om mee aan de slag te gaan. En hij zeide tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, de omstanders, met name de fariseer, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Reële vragen. Help mij eens met het antwoord. En zij zwegen. En wat zien we dan bij de reactie van de Heer? En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, de Heer was verbolgen in zijn wezen. Hier is onrecht en dit is een gruwel. Dan lezen we iets heel moois. Tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart. Wat een balans. Van een zelfbeheersing. Zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de fariseer weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem, hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Nou, hier vinden we het heel duidelijk dat Jezus toornig was. Hè? En hij was terecht toornig. Hier hebben wij een mooi voorbeeld van de Heer Jezus dat zijn toorn rechtvaardig is, want er is onrecht. Onrecht bij de fariseërs. Compleet, ze hebben totaal geen compassie voor die man in zijn situatie. Oh, de regels, als de regels maar nageleefd worden, die wij opgesteld hadden. Dat is wat ze voor ogen hebben. Hun motieven. Is om Jezus te vangen, compleet verkeerd. De Zoon van God, de Messias, de Verlosser in het Oude Testament aangekondigd, die zichtbaar wonderen voor hun ogen doet, als bewijs dat hij de Messias is. Nope, we gaan hem vangen. En het eind zien we ook. Ze beraadslagen om het te doden. Dat is zonde. Rechtmatige woede. Jezus wordt boos, omdat feitelijk ook de fariseërs Gods plan tegenwerken. Gods plan, ze werken Gods plan tegen. Hier is de verlosser. En zij proberen hem te vangen en eigenlijk te moorden, uit te moorden. Aan de kant te werken. Maar dit was de verlosser die door God gezonden was. Het lam geslacht van voor de grondlegging van de wereld. Jesaja 53 aangekondigd. En alle bewijs. We gaan hem liquideren. Dat is Gods plan tegenwerken. Dit was niet Jezus' eigen eer. Dit was Gods plan wat tegengewerkt werd. Feitelijk waren de fariseërs een instrument in Satans hand. Zijn koninkrijk werd hiermee vergroot. Jezus moet aan de kant. Dat is wat Satan wil. Dus Jezus had een terechte motieven voor zijn woede. Niet alleen dat het een rechtmatige woede was tegen zonde, maar de motieven waren ook gericht tegen Gods koninkrijk en tegen de Vader. En als laatste zien we dat de Heer Jezus, ook, hij wordt toornig, hij kijkt in toorn rond. Hij had maar één voor hoeven zeggen, sterf, en ze waren allemaal neergevallen. Hij is volledig beheerst. Volledig beheerst, hij is toornig en tegelijkertijd is hij met ontferming bewogen over de hardheid van hun harten. Wat een mooie balans. Hij gaat niet even nog eens een keer zo van, oh ja, dit brengt wel een grote schokgolf hier bij de mensen. Ik laat ik maar iets anders gaan doen, want dit komt niet goed. Dan laat ik de toorn van de farizeeën maar een beetje omzeilen. Nee, de Heer Jezus doet een stap naar voren. En hij zegt, zeg het maar. Is het goed te doen? Een kwaad te doen op Sabbat toegestaan? Steek je hand uit en het wordt genezen. De Heer laat zich door de toorn die op hem afkomt en de onrecht wat hij ziet, laat hij zich niet van zijn koers afgaan. Hij blijft volharden en zeggen van, dit is wat ik moet doen. Dit is waar ik voor gekomen ben. Hier blijf ik staan. Hij explodeert niet. Hij brandt niemand af. Hij is beheerst. Hij gaat vol vertrouwen door. Daarvoor ben ik gekomen. Ja, maar toch wel in toorn. Maar beheerst. Beheerst. En hier zien we eigenlijk die drie criteria die ik net ook, die u ook heeft daar, die we in Johannes hoofdstuk 2 zagen bij de tempelruimte, zie je hier ook weer terugkomen. De toorn was gericht op werkelijke zonde. De toorn was gericht op de werk en eer en glorie van de Vader. En zijn toorn was volledig beheerst en kreeg gestalte. En dit zijn drie principes die ons kunnen helpen. Als we gezien hebben wat toorn is, dat wij langmoedig of langzaam tot toorn moeten zijn, dan zien we ook dat we woede richting mogen geven. Dat het gestuurd wordt. Dat we eigenlijk drie criteria in onze gedachten hebben dat wij woede hebben over zonde. Dat is een rechtvaardige toorn, wat ik zo straks al een keer noemde. Hier bij de Heer Jezus zien wij rechtvaardige en rechtmatige woede. Nou, hoe vaak worden wij niet boos als wij onze verlangens niet krijgen of onze wensen niet ingelost worden? Reageren hevig omdat onze rust verstoord wordt. Of dat de kop koffie niet op tijd geleverd wordt. Of dat er te weinig suiker in zit of te veel melk. Weet je dat nu nog niet? Na zoveel jaar huwelijk. Ik drink het zwart, hè, zonder suiker. Thuiskomend eten staat niet meer op tafel. De vloer juist gekuist en dan komen de kinderen binnen uit het gras met de schoenen aan. Hoe reageren we? Zie, dit is eigenlijk zo van, dit helpt ons vragen eigenlijk van, waar worden we boos over? Waar worden we boos over? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. En ik weet het, dit zal niet vandaag of morgen in onze harten allemaal goed gaan. Maar weet je wat ook groei is? En dat wil ik u ook meegeven. Zie, toen we de Heer Jezus nog niet kenden, toen explodeerden wij. Dan hadden we zoiets van, zo, ik heb dat gezegd. Nou weten ze wat op staat. Hebben u de Heer Jezus leren kennen? En u brengt Gods geest regelmatig dingen naar voren in ons hart. En daar toornig over geweest, dat was niet juist. Nu moeten we zover groeien dat we de toorn voelen aankomen en ons de vraag van tevoren al stellen, voordat we exploderen, de vraag voor ons voor die tijd al stellen. En waar ben ik boos over? Waar ben ik boos over? En de volgende vraag die we dan ons moeten stellen, of meerdere vragen, is onze woede gericht tegen Gods werk? Of als er iets tegen Gods werk ingaat, Gods eer, Gods glorie, en misschien wel makkelijk gezegd Gods koninkrijk, of gaat het in tegen ons koninkrijk? Voor welk koninkrijk ijveren wij? Dat is misschien een hele goede vraag die je voor je kan houden. Welk koninkrijk strijden wij tegen? Is het Gods naam, eer en reputatie, of is het mijn eigen naam, of onze naam, eer en reputatie? Zijn we persoonlijk gekwetst of is Gods werk gekwetst in zijn uitvoering als het ware? Hele reële vragen. Is onze toorn God gecentreerd? Dat bedoelt niet dat we boos zijn op God. Hè? Ik hoop dat u begrijpt dat er geen enkele basis is bij u en mij dat toorn naar God gerechtvaardigd is. Ik heb dat her en der wel gehoord. Niet. Ik begrijp niet waar dat vandaan komt. Wij boos op God? Voor wat? Hij is goed, hij is langmoedig. Hij is groot voor goede tierenheid. Er is geen basis om op God boos te worden. Maar wat ik ermee bedoel is, woede God gecentreerd, gaat het over iets wat hem aangaat? Of niet? En dan nog, tonen wij onze juiste woede? Tonen wij onze woede op de juiste manier? Als we bij de eerste twee slagen, en ik kan in mijn leven en u misschien ook wel zeggen van, er zijn momenten dat ik in die eerste twee ja goed zat. Het was juist en het was zonde en het was ook iets, Heer, wat over u ging. Het ging over het evangelie en dan hebben ze tekort gedaan. Uw naam werd misbruikt en het ging tegen uw koninkrijk in en tegen uw plan. En aan het derde faalde ik. Ik explodeerde. Ik trok het zwaard van de theologie. En voor ik het wist, was daar een verschroeiend effect in alle relaties om me heen. Dus ook dat laatste punt, mensen, is van levensbelang. Rechtvaardige woede, ja, is heel beheerst, is langzaam tot toorn. Hebben we onze emoties in de hand? Nou, ik kan u zeggen, en dat weet u zelf ook wel, ik faal op elk front van deze punten vandaag. Dus ik ben niet een voorbeeld. Volg mij niet, maar volg Christus. Dat is waar ik u eindelijk heen geleid heb. Ja? Maar heersen wij over onze emoties? Of beheersen de emoties ons? Gaan we luider spreken? Gaan we onze stem verheffen? Gaan we ons fysiek groter maken? Ja? Vooral als je de kleine kinderen hebt. Zo, wat zeg je? Huh? Hoe vaak hebben we dat niet bij andere mensen? Ja? Er komen verwijten boven, worden kort af. En we hebben geen glimlach meer op ons gezicht. Exploderen we en lopen we weg? Of gaan we gewoon net als Mount St. Helens, gewoon lekker zitten broeden en opladen? En dat is ook niet gezond, hè? Want er hoeft maar iets te gebeuren en dat gaat mis. Hè? Eén aardbeving op een punt en ergens gaat het exploderen. Ja. Mag de Heer ons leiden en vormen. Dat wij onze woede, onze toorn op een godsvruchtige wijze mogen uiten. En niet langer boos blijven dan nodig. Oh, dat was een van de dingen die we ons in ons huwelijk ook voorgenomen hebben. Dat als wij boos waren of onze kinderen berisp hadden, dat de andere dag er een nieuw blad was. De vergeving was gegeven. We hebben het uitgesproken, we zijn boos geweest, we hebben gestraft desnoods. En als ze dan 's ochtends weer binnenkwamen, dan was het niet van, oh, daar heb je hem weer. En de hele blad van gisteren komt nog weer mee van vandaag en alle ongerechtigheden. Maar nee, een nieuw blad, we beginnen opnieuw. Niet langer boos zijn dan nodig. En onze controle behouden. Heeft u ook het verlangen dat uw ziel zo verlangt naar de Heer? Om op hem te gaan lijken. Ik wel. Als ik de levens van de Heer Jezus hier. Ik bedoel, hier is het gewoon heel praktisch. Volg mijn voorbeeld, zegt de Heer Jezus. Nou, ik heb u erheen gewezen. Maar ik kan alleen maar bij de genade van de Heer dat we dat kunnen. Ik hoop dat als u deze drie principes gaat zien, toepassen en begrijpen. En bij de genade van de Heer gaat toepassen in uw leven. Dat Gods geest dat in onze harten brengt. Dan vermijden wij alle verschroeiende gevolgen van emotionele vulkaanuitbarstingen. Dan blijven onze onderlinge relaties gezond en onbeschadigd en versterken wij de onderlinge vrede en liefde. Ik hoop dat de Heer ons hier verder in mag vormen. Ik hoop dat het u gevormd heeft. Ik hoop dat ik u wat handvaten heb mee kunnen geven. En dat u in de spiegel van Gods woord ook weer ziet dat zonder Christus kunnen wij niets. Hij is niet alleen aan het kruis gegaan voor onze zonde. Hij heeft een voorbeeld neergezet om te volgen. Zijn leven en zijn sterven is ons leven. Wel, Vader, dank u wel dat we dit mogen zien. En, goh, Heer, hier hadden we natuurlijk ook nog het evangelie weer achter kunnen plakken. Dat, Heer, dat de toorn, en daar zijn we eigenlijk ook mee begonnen, Heer. Het sluit zo mooi aan bij de eerste studies die we gegeven hebben, Heer. Dat de toorn van God door u, Heer Jezus, geabsorbeerd is voor een ieder die in u gelooft, Heer. Niet die van u weet of die kennis van u heeft, maar die u vertrouwt, die zijn vertrouwen in u gesteld heeft, Heer Jezus. Daar heeft u de toorn van de Vader geabsorbeerd. Er is geen toorn meer over, Heer. Heer, zo weten wij ook dat als, en geloven wij ook dat als wij hier zitten, Heer, dat wij bevrijd zijn van uw toorn. En hebben we uw leven gezien, Heer Jezus. Niet alleen in het sterven wat u de toorn van de Vader heeft opgevangen voor ons, maar ook hoe u in het leven, in het dagelijks leven, Heer, hoe u wandelde hier op aarde, Heer Jezus, hoe u met toorn omging en met zonde en met het werk van de Vader en de naam en de reputatie van uw Vader en de koninkrijk van uw Vader, dat u daar verbolgen over was, Heer Jezus. Maar dat u ook zo die toorn die dat opwekt en die rechtvaardige toorn, dat u die ook volmaakt vorm gaf, Heer Jezus. Bewerk dat in ons. Bewerk dat in ons. Hou Heer, opdat de vrede in onze harten mag groeien, maar vooral ook in de relaties om ons heen. Heer, dat is niet alleen in de gemeente, dat is in ons huwelijk, dat is naar de kinderen toe, naar kleinkinderen, Heer, naar buren, naar familie, naar omliggende mensen, Heer, waar we mee in contact komen, op het werk of waar dan ook maar, Heer. Hoe vaak zitten we niet in de auto en als er iets gebeurd is, dat we van binnen exploderen. Misschien wel zelfs wel van buiten exploderen. Heer, er zijn 1001 zaken, Heer, doorheen de week, doorheen de dag, waar we toornig over worden. Maar vaak gaat het over ons eigen kleine koninkrijk. Me, myself and I. Heer, geef ons een groter beeld van u. Geef ons inderdaad datgene, Heer, wat we vandaag hebben mogen zien, dat onze woede en toorn juist gestuurd mag worden, Heer. En dat kan alleen als u dat met uw geest, Heer, in ons bewerkt. Maar dat wij ons daartoe ook inzetten, Heer. Heer, het is niet dat wij gaan zitten en u gaat het in ons doen. Nee, het is dat wij er actief mee aan de slag gaan. En als we fouten maken, Heer, dat we boos zijn over het verkeerde en het niet goed uiten. En Heer, dat we bij u komen zeggen, Heer, vergeef ons. Dat we naar die personen toe gaan om vergeving te zoeken, te vragen. En berouw en inkeer tonen, Heer. En daardoorheen bewerkt u in ons dat we groeien. Heer, zo vragen we dat. Dat u daarmee verder wil gaan, Heer. Met het goede werk wat u begonnen bent. Want u bent getrouw om dat te volbrengen. Tot de dag dat we thuisgehaald worden in Jezus' naam. Amen.